Simpson. Pas geboren. En we vorige keer gezien in Richteren, hoofdstuk 13. We hebben ook gezien dat zijn ouders het koppel was dat niet gemakkelijk, of ja, ze konden geen kinderen krijgen. En dat dan die engel aan de moeder was verschenen. Herinner je ook dat we gezien hebben dat die moeder richtlijnen had meegekregen van wat ze niet mocht doen. Dat zij zich moest onthouden van dat wat aan de van de wijnstok kwam. En ze vroegen op een gegeven moment ook van hoe moet die leefwijze van die jongen zijn. En de engel herhaalde op dat moment nog eens die voorwaarden wat hij eerder had gegeven aan die moeder. Dat was niks eten wat van de wijnstok afkomstig kwam. Wijn of bedwelmende drank mocht zij niet drinken. Niks onreins eten. En ze moest dus alles in acht nemen wat haar geboden was. En dan zien we ook dat Simpson wordt geboren en dat de jongen opgroeide en dat God hem zegende. Heel belangrijk als we nadenken over het leven van Simpson, is dat we voor ogen houden dat hij dingen doet waar God niet mee akkoord gaat, per definitie. Maar God gebruikt die omstandigheden waarin Simpson zich brengt wel om zijn wil te volbrengen. En dat wat we vandaag ook gaan zien, in hoofdstuk 14. Want Simpson, in hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 4, daar lezen wij. Simpson begaf zich naar Timna en zag te Timna een vrouw, een van de dochters van de Filistijnen. Hij keerde terug en deelde zijn vader en zijn moeder mee. Ik heb te Timna een vrouw gezien, een van de dochters van de Filistijnen. Nu dan, neemt haar mij tot vrouw. Maar zijn vader en zijn moeder zeiden tot hem, is er onder de dochters van uw stamgenoten en onder heel mijn volk geen vrouw, dat jij een vrouw gaat halen bij de Filistijnen, die onbesnedenen? Doch Simpson zeide tot zijn vader, neem haar voor mij, want zij bevalt mij. Zijn vader en moeder wisten echter niet, dat dit zo door de Heere beschikt was, dat hij een voorwendsel tegen de Filistijnen zocht. In die tijd toch heersten de Filistijnen over Israël. Herinner je dat ik vorige keer ook gezegd had, dat eerder hadden we al gezien, onder Jefta meen ik, was het afgerekend met die vijand uit het oosten, de Amorieten, en nu gaat die vijand uit het westen, de Filistijnen, alleen het zuidwesten, daar gaat nu mee af, of gaat mee beginnen, de afrekening komen van God. En Simpson is een van die instrumenten die God gaat gebruiken. En Simpson begeeft zich op weg naar Timna, en hij ziet daar een vrouw. Maar die vrouw is een van de dochters van de Filistijnen. Nu, wij weten sowieso in, heb ik het hier ergens bij staan, in Exodus of in Leviticus, ik dacht dat ik het opgeschreven had, maar ik heb het niet opgeschreven. Daar is sowieso de regel dat in het oude verbond het volk van Israël mocht zich niet vermengen door middel van het huwelijk met de andere volken. De reden daarvoor was dat God zegt, die volken gaan u doen afdwalen van mij en gaan u overhalen om afgoden te gaan dienen. En dat was een regel in Israël. En Simpson gaat naar de Filistijnen, maar Simpson had ook een bijzondere roeping, want hij was ook een Nazireër God zijn. Nu, we weten dat van een Nazireër sowieso ook, die mocht zich ook niet met bedwelmende drank bezighouden, met de vrucht van de wijnstok. Dat waren specifieke regels, daar heb ik vorige keer de tekstverwijzing ook van gegeven. Was het nummer in hoofdstuk 6, als ik me niet vergis. Alleszins, Simpson was iemand die een speciale belofte, weliswaar heeft God hem daartoe aangesteld, maar Nazireër was iemand die een belofte aan God deed en die zijn leven volledig aan God wijdde. Die de zaak van God diende. In een speciale verbintenis. En Simpson gaat naar Timna en ziet daar een dochter van de Filistijnen. En ze is schoon. Hij gaat terug naar huis. Hij zegt tegen zijn ouders, ik heb daar in Timna een vrouw gezien. Een dochter van de Filistijnen. En jij moet haar mij tot vrouw nemen. En wat zeggen de ouders? En vers 3, ja maar Simpson, kijk eens, onder ons volk, onder onze stam, hè? Kijk onder onze stam, kijk onder heel het volk, is er geen vrouw die je zou kunnen kiezen, dat je eigenlijk naar een vrouw moet gaan kijken en een vrouw moet gaan halen bij de Filistijnen. En hoe zegt zijn vader? Die onbesnedene. Met een schamp zou ik nog zeggen. Van, allee, daar gaat je toch niet kiezen. Dat is minderwaardig. Zij moet iemand kiezen uit je eigen volk. En wat zouden we mogen verwachten van een godvruchtig iemand? Van iemand die leeft voor God, die de wet van God zou moeten kennen, die zou moeten zeggen, pa, jij zegt me dat, ik moet mijn ouders eren, alle één gebod, en ik mag me niet inmengen door middel van het huwelijk met vreemde volken, dat is een tweede gebod. Maar wat zegt hij? Hij zegt tegen zijn pa, jij neemt haar voor mij, want zij bevalt mij. Ik vind haar een schoon vrouw. En dan wordt er gezegd in vers 4, zijn ouders wisten niet dat dit zo door de Heere beschikt was. En weer opnieuw, dus waarom ik mijn les ook zo begonnen ben, het is niet omdat dit nu gebeurt, en omdat Simson zijn hart laat vallen en zijn ogen laat vallen voor een schone aantrekkelijke vrouw, en daarmee wilt huwen, en er ook een huwelijk van komt, dat God zegt dat dit oké is. Wat wel is, God gebruikt het. God gebruikte de lust en de onverstandigheid van Simson, omdat God een plan heeft met de Filistijnen. Want het is niet dat God zegt tegen Simson, maak maar eens dat je dit nu gaat doen. Nu, ik wil daar nog even iets over zeggen. Het gedrag van Simson, dat zie je ook in onze tijd voorkomen. Dat mensen zich niet gaan laten leiden bij het kiezen van een partner, en dan misschien een bijzonder christenen. Dat ze zich niet laten leiden door het verstand en door de reden en door de wil van God. Dat ze niet gaan kijken naar wat voor een karakter heeft die vrouw of die man. Is dat iemand die God lief heeft boven alles? Nee, ze kijken naar het uiterlijk. En op zich hoeft dat niet per se verkeerd te zijn. Want ik denk dat we allemaal, de momenten dat wij, degene onder ons die een partner hadden, dat we verliefd werden, dat we eerst naar het uiterlijk hebben gekeken. Maar als alleen het uiterlijke hetgene is wat ons motiveert, en niet het goddelijke karakter wat iemand zou moeten hebben, dan zijn we heel dom bezig. En onze maatschappij waarin wij opgroeien, die is zo ingesteld. Onze maatschappij leert jonge vrouwen en jonge mannen om massa's geld, massa's tijd en moeite in je uiterlijk te steken. Je moet er goed uitzien. En als je er goed uitziet, dan word je aanvaard door de maatschappij. Dan ben je iemand. Maar wat voor een karakter er in dat lichaam woont, dat is van veel minder belang. Dus als je dan naar een partner gaat zoeken om mee te huwen, zijt daar enorm waakzaam voor. Let daar op. Kijk naar een partner die voor u aantrekkelijk is. Iedereen heeft een andere smaak. We kunnen iemand zijn vrouw of iemand haar man zien en zeggen van, allee, wat is dat nu voor een lilleke? Of, oh, dat vind je dus een knapper. Dat smaakt, dat is relatief. Wat ik schoon vind, vindt Raf niet schoon. En wat Annemie schoon vindt, vindt Michael niet schoon. Bijvoorbeeld. Dat smaakt, dat is relatief.
Oh, dat zeggen we niet. Hè?
Dat zeggen we niet. Allee, soms toch. Nee. Maar dat is wat, allee, als we op zoek gaan naar een partner, is het uiterlijke toch het eerste waar we naar kijken. Maar kijk daar niet alleen naar. Kijk ook naar het soort karakter dat in die verpakking zit. Want die verpakking, hè. Dat is schoon, hè, om naar te kijken. Maar als je moet leven met iemand die een goddeloos karakter heeft, hè, dan gaat je van je leven een hel maken. Dan gaat je leven vullen met verdriet en ellende. En als je die verpakking alleen maar kiest en je trouwt ermee, dan beginnen het allemaal roze geur en maneschijn. Maar dan? En zou je de rest van je leven willen doorbrengen dat je beklaagd hebt, van had ik dat maar nooit gedaan? Had ik maar nagedacht? Had ik mijn verstand maar gebruikt? Ware schoonheid, die zit van binnen. En Clouseau heeft daar ook een liedje van. Maar ik denk dat daar heel veel waarheid in zit. Ware schoonheid zit van binnen. En laat u niet zozeer leiden door de mooie verpakking. Laat u leiden door het karakter dat in die verpakking zit. Want je zou beter af zijn met iemand die naar wereldse maatstaven lelijk is, maar die een gouden hart heeft, dan iemand die heel mooi is, maar die echt een slecht karakter heeft. Ware schoonheid is schoonheid die zich naar God richt. Ware schoonheid is schoonheid die zich aan God onderwerpt. En voor God is dat ook zo, hè. Want God heeft ons wel, we hebben daar zondag over gesproken in relatie tot tatoeages of niet. En hoe, we hebben gesproken over hoe we ons willen schoonmaken. Maar God kijkt niet naar het uiterlijke. God kijkt naar het hart. Kijk eens in 1 Samuel hoofdstuk 16. We gaan daar heel vlug even naartoe. 1 Samuel hoofdstuk 16. Als er een koning moet gezocht worden. En Samuel komt bij de familie van David. En hij ziet daar de broers. Dan zien we in vers 7 bijvoorbeeld. Nou, je moet het maar eens helemaal lezen. Hè. We zullen vers 5 beginnen. Dat we ergens... vers 4. We zullen vers 4 beginnen van 1 Samuel hoofdstuk 16. Samuel deed wat de Heer gezegd had. Hij kwam te Bethlehem. De oudsten van de stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet en zeiden, betekent u komst vrede? Hij zeide ja. Ik ben gekomen om de Heer een slachtoffer te brengen. Heiligt u dan, moogt gij met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen tot het offer. Toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij, zeker staat hier voor de Heer zijn gezalfde. Dus als Samuel keek naar die zoon van Isaïe en die noemde Eliab, dacht hij naar het alleen op het uiterlijk afgaande, dit is de gezalfde des Heren, dit is degene die koning gaat worden. Maar kijk eens wat God daarop antwoordde in vers 7. Doch de Heren zeide tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor de ogen is, maar de Heren ziet het hart aan. En wij maken dezezelfde denkfout soms. Dat wij mensen beoordelen op hun uiterlijk. Dat we zeggen van, amai, ja, die ziet er schoon uit. Dat moet wel een fantastische kerel zijn of een fantastische vrouw zijn. Kijk naar het karakter. Luister naar wat er uit die mond komt. Kijk naar hoe die reageert en hoe die omgaat met mensen en omstandigheden. Kijk naar die dingen. Kijk naar hoeveel iemand God lief heeft. En niet alleen door op zondag in de samenkomst te zitten of op de Bijbelstudie aanwezig. Door in het leven te staan. Hoe staat die persoon in het leven? Hoe is zijn relatie met God? Hoe is haar relatie met God? En laat dat uw motivatie zijn om een partner te kiezen. Maar ik zou het nog verder durven zeggen. Om vrienden te kiezen. Om mensen te kiezen met wie jij wilt omringen. Kijk niet naar het uiterlijk. Kijk naar het innerlijke. En Samson is dom. Want hij ziet daar een schoon Filistijns. En ik kan hem perfect begrijpen. Want ja, als je als man een schoon vrouwtje ziet, dan zeg je van wauw. En hij kijkt ernaar. Maar dan, in plaats van dat zijn verstand het overneemt, laat hij zich door zijn lusten, door zijn begeerte leiden. En hij wil per se die vrouw, ongeacht van wat God eigenlijk zegt en wat God wil, terwijl hij een Nazireer is, ongeacht van al die dingen, hij wil die vrouw en hij zal die vrouw hebben. En er valt natuurlijk ook iets te zeggen over de reactie van zijn ouders. Want ik vind het niet echt sterk wat we nu van zijn ouders gaan lezen in Richter hoofdstuk 14 vers 5. Het vervolg. Ah, ik heb de tekst wel opgeschreven. Dat was Deuteronomie hoofdstuk 7, 1 tot 6. Waarin staat dat Israël zich niet met vreemde vrouwen mocht bezighouden om te huwen. In vers 5 lezen we dan. Samson nu ging met zijn vader en zijn moeder naar Timna. Toen zij bij de wijnbergen van Timna gekomen waren, zie een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Maar de geest des Heren greep hem aan, zodat hij die uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in de hand had. Nog aan zijn vader, nog aan zijn moeder, deelde hij echter mee wat hij gedaan had. Daarna ging hij met de vrouw spreken, want zij beviel Samson. Na enige tijd keerde hij terug om haar te huwen, en toen hij van de weg afweek om naar de dode leeuw te zien, was er een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw en ook de honing. Hij haalde die eruit, nam die in zijn hand en ging al etende verder, waarna hij naar zijn vader en moeder ging en ook hun ervan te eten gaf. Maar hij vertelde niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw had gehaald tot hier. Wat hadden zijn ouders gezegd? Simson, zou je wel een vrouw kiezen hè, uit de Filistijnen, die onbesnedenen? Maar nog niet veel daarna, wat doen zijn ouders? Ze gaan met hem naar Timna. Dat is niet heel consequent zijn. Dat is niet echt vasthouden aan wat je gelooft. Want je weet wel dat het verkeerd is, maar je gaat toch meedoen daarmee. En de ouders gaan naar Timna. En ze komen bij de wijnbergen van Timna. En Simson is daar. En wat ook opvalt is, daar komt een jonge leeuw hem tegemoet. En de geest van God grijpt hem aan. En hij heeft zo sterk, fysiek, hij moet enorm krachtig zijn geweest. En hij scheurt die leeuw uit elkaar, die jonge leeuw, zoals men een bokje uiteenscheurt. Ik kan me alleen maar inbeelden hoe krachtig hij moet geweest zijn. Enorm sterke beer. En hij vertelde dat niet aan zijn ouders mee. Dus laat ook zien. Is u iets opgevallen in vers 8? Want hij gaat ondertussen met die vrouw spreken. En opnieuw wordt er gezegd, want zij beviel Simson. Hè? Hij was er helemaal van weg. En na enige tijd keerde hij terug om haar te huwen. En wat wordt er dan gezegd over de weg waarop hij eerder was? Was dat de rechtstreekse weg naar die vrouw, van zijn thuis naar zijn vrouw? Nee, want hij was van de weg afgeweken om naar de dode leeuw te zien. En wat was er op die afgeweken weg? Wat hadden we gezien in vers 5? Ze waren bij de wijnbergen van Timna gekomen. Ik stel mij de vraag. Simson was een natureer. Hij moest zich ver weg houden van de druiven en van de vruchten, hè, van de alcohol. Wat deed hij bij de wijnbergen van Timna? Het was niet op de weg, want hij was afgeweken van de weg waar die leeuw was. Waar die leeuw hem overvallen had, was niet op de weg naar de vrouw, maar in een omweg. Wat deed hij daar? Zocht hij de verleiding op? Daar lijkt het wel sterk op. Maar hij gaat dan naar die leeuw kijken, en er zat een bijenzwerm in het lichaam. En die bijen hadden daar een nest gebouwd, en daar zat honing in. Hij neemt die eruit. Ik zou het niet gedaan hebben. Bah, een dode leeuw. En die honing erin. En hij begint ervan te eten. En hij gaat naar zijn ouders. Maar hij had zijn ouders al niks verteld wat er gebeurd was met die leeuw. En hij geeft ook zijn ouders daarvan te eten. En het verhaal gaat verder. En merk ook op, ik heb het verhaal ook zo ingedeeld zoals ook de onderverdeling zelf een rechter geeft. Vers 1 begint, Simson begaf zich naar. En vers 5, Simson nu ging met zijn vader. Nu in vers 10, toen zijn vader naar de vrouw gegaan was. Dus iedere keer een reis. En zo heb ik het verhaal ook onderverdeeld. In vers 10 zien we dan. Toen zijn vader naar de vrouw gegaan was, richtte Simson daar een feestmaal aan. Want zo plachten de jongelingen te doen. Zodra men hem zag, koos men 30 metgezellen om met hem samen te zijn. En Simson zeide tot hen, ik wil u een raadsel opgeven. Indien gij mij de oplossing geeft binnen de 7 dagen van het feestmaal en het raad, dan zal ik u 30 onderkleren en klederen en 30 bovenklederen geven. Maar indien gij mij de oplossing niet kunt geven, dan zult gij mij 30 onderklederen en 30 bovenklederen geven. En zij zeiden tot hem, geef uw raadsel op, dat wij het horen. Toen zeide hij tot hen, spijzig ging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. 3 dagen lang konden zij het raadsel niet oplossen. Maar op de 7e dag zeiden zij tot de vrouw van Simson, haal uw man over om ons de oplossing van het raadsel mee te delen. Anders zullen wij u en uw familie met vuur verbranden. Hebt gij ons uitgenodigd om ons arm te maken of niet? Even tot hier, tot 15. De papa komt bij de vrouw. Ze beslissen te trouwen. En Simson richt een feestmaal aan. Het lijkt me heel sterk, staat er niet, maar het lijkt me wel heel aannemelijk, dat er ook alcohol was. Herinneren we ons Johannes 2, als Jezus de water met wijn in de wijn verandert? Weet je bij welke gelegenheid dat was? Bij een bruiloft. We kunnen ons de vraag stellen, het is Simson die hier het feest organiseert, die het feest financiert. Is dat verstandig van hem om zich daarmee bezig te houden als Nazireer, die een speciale belofte heeft afgelegd voor God? Alles laat weer zien. En goed, ik leg er veel in, maar het lijkt me wel aannemelijk dat dat zo is. Maar het laat wel zien wat voor een soort karakter Simpson had. En hoe hij het helemaal niet nauw nam met wat God vroeg en wat God verwachtte. En daar komen dan, naar hun gebruik, ze worden gezegd in vers 11, 30 mannen, 30 jonge mannen, die met hem samen zijn tijdens dat feest. En Simpson is heel vals eigenlijk, oneerlijk zou ik zelf zeggen, want hij zegt, ik wil u een raadsel opgeven. Maar wat kan daar nu het nut van zijn om dat raadsel te geven? En wat voor een raadsel dan ook nog? Een raadsel wat ze nooit niet zouden kunnen raden. Ik bedoel, hoe laag kun je vallen? Je kunt mensen eens iets willen doen nadenken en zeggen van, ik ga u eens een raadsel geven. En als je goed hard nadenkt, dan kun je het misschien nog weten. Maar dit raadsel had te maken met die leeuw en die honing. Hoe hadden ze dat ooit kunnen raden? Hadden ze nooit kunnen raden. Maar dat is wel het raadsel wat Simpson hier wil geven en geeft aan die jongen. En hij zegt dan ook nog eens, als je me de oplossing geeft binnen de 7 dagen van het feest, dan krijg je van mij 30 onderklederen en 30 bovenklederen. Maar hij zegt die ook nog eens, en dat is eigenlijk smerig, als je het niet weet, wat hij eigenlijk ook wist, ze gaan dat nooit niet weten, dan moet je mij allemaal dat geven. En die jonge mannen, en natuurlijk, ze moesten er niet op ingaan. Maar ja, ik denk, jonge mannen onder elkaar, eerzucht, de ene wil niet onderdoen voor de andere, en ze nemen de uitdaging aan. En ja, ik heb daar ook wel wat dingen over opgeschreven, wil ik even toch meegeven. Eerzucht en hoogmoed brengen ons soms in lastige omstandigheden. In omstandigheden die ons iets gaan kosten, of die ons iets kunnen kosten. En ze maken wel die deal met Simpson, hè, dat moesten ze niet, maar uiteindelijk zal ook blijken, ze zijn helemaal niet bereid om na te komen wat die deal is. Want ze komen overeen, als jij het raadt, dan zo, als ik het raad, als je het niet raadt, dan zo. Ze waren helemaal niet bereid om ook effectief die kleren te geven. Dat is ook nog eens oneerlijk en vals van hun. Want als jij een overeenkomst maakt met iemand, en je zegt van ja, op die voorwaarden, daar ga ik mee akkoord, dat je verplicht het na te komen. Uw woord moet uw woord zijn. Maar ja, het zijn Filistijnen, die waarschijnlijk ook heel andere regels hadden. Maar ja, Simpson was een Israëliet, die dan toch voor rechtvaardigheid zou moeten staan, maar was ook helemaal niet zo rechtvaardig. En kijk eens, ze kunnen 3 dagen lang, en daar zit misschien in de tekst een typfout, of daar zit ergens een probleem, want het lijkt er wel op dat Simpson dat raadsel in het begin van die 7 dagen heeft gezegd, en dat er dan wordt gezegd in vers 14 op het einde, 3 dagen lang konden zij het raadsel niet oplossen, maar vers 15 zegt dan, maar op de 7e dag zeiden zij tot de vrouw van Simpson. Dus hier, nu gaan ze met het probleem wat ze hebben. Ze kunnen het raadsel niet oplossen. En wat doen ze? Vers 15. Ze gaan naar de vrouw van Simpson. Haal uw man over om ons de oplossing van het raadsel mee te delen. Anders zullen wij u en uw familie met vuur verbranden. Yeah, right. Heb jij ons uitgenodigd om ons arm te maken of niet? Dat is niet gelachen. Ze zijn niet blij, ze kunnen het raadsel niet oplossen, maar het was sowieso al een oneerlijk raadsel, maar ja, ze zijn het aangegaan, en ze willen niet die kleren geven, ze willen niet toegeven, wij weten het niet. Wat doen ze dan maar? Ze gaan naar de vrouw, en ze zetten die zo onder druk, dat ze dreigen van, we maken u van kant. We maken uw familie van kant, want onze eer is gekrenkt, en dan zeggen ze ook nog, heb je ons uitgenodigd om ons arm te maken? Nee, ze zijn uitgenodigd om een huwelijk te vieren en niet om die deal aan te gaan, dat hebben ze zelf gedaan. Maar dat verweten ze dan die vrouw. Maar vers 16, toen kwam de vrouw van Simpson bij hem wenen. Ai. En zeide, gij geeft niks op mij. Je hebt me niet lief. Je hebt aan mijn volksgenoten een raadsel opgegeven, maar mij de oplossing niet verteld. Hij echter zeide tot haar, ik heb die zelfs niet aan mijn vader en moeder verteld. Zou ik het u dan wel doen? Maar zij weende bij hem de 7 dagen die hun feestmaal duurde. Op de 7e dag vertelde hij het haar, omdat zij bij hem bleef aandringen, waarna zij de oplossing van het raadsel aan haar volksgenoten meedeelde. Tot hier. Als er iets is waar mannen voor moeten oppassen, is het als een vrouw haar emoties en haar charmes gaat gebruiken om haar zin te krijgen. En spijtig genoeg is dat ook weer iets wat in onze cultuur wordt geleerd van kleins af aan, dat jonge meisjes worden geleerd, gebruik uw lichaam maar om uw zin te krijgen bij de mannen. Gebruik uw charmes maar. Gebruik uw uiterlijk maar om mannen te verleiden, zodat ze gaan doen wat jij wilt. Wat denk je wat hier gebeurt? Was dat oké van die vrouw, dat die maar even ging wenen? Dat die maar even Simpson zijn gevoel ging manipuleren. En 7 dagen lang weent ze. Heb je? 7 dagen lang weent ze bij hem. En de Simpson die een jonge leeuw met zijn handen kon uiteenscheuren, was niet sterk genoeg om de tranen van een vrouw aan te kunnen. Want daar bezweek hij voor. Kijk eens een spreuk hoofdstuk 7. Maar natuurlijk, wat die vrouw doet, is niet goed. Dat zullen we ook in spreuk hoofdstuk 7 zien, dat God ook waarschuwt voor zulk een gedrag. Maar Simpson is niet te excuseren, want hij laat zich daar natuurlijk ook weer door verleiden. En hij wilt ook vallen voor de tranen van die vrouw. In spreuk hoofdstuk 7, daar zien we in vers 4, zeg tot de wijsheid, gij zijt mijn zuster, en noem het verstand uw vertrouweling, om u te bewaren voor de vreemde vrouw. Voor de onbekende die gladde woorden spreekt. Want ik keek eens uit het raam van mijn huis, door mijn tralievenster, en ik zag rond onder de onverstandigen. Ik merkte onder de jonge lieden een verstandeloze knaap, die over de straat ging, dicht bij haar hoek, en in de richting van haar huis stapte. In de schemering aan de avond van de dag, ten tijde van de nacht en de donkerheid, zie, daar ontmoet hem zulk een vrouw, in hoerenkledij en listig van hart. Zij is luidruchtig en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis, nu eens op de straat, dan weer op de pleinen, en bij elke hoek loert zij. En zij grijpt hem aan en kust hem. Met een onbeschaamd gezicht zegt zij tot hem, vredeoffers moest ik brengen, heden heb ik mijn gelofte betaald. Daarom ben ik uitgegaan u tegemoet om u te zoeken, en ik heb u gevonden. Met dekens heb ik mijn bed bedekt, mijn bonte spreien van Egyptisch linnen. Ik heb mijn leger besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. Komt, laat ons zwelgen in de minne of in minne tot de morgen toe en genieten van liefde, want mijn man is niet thuis. Hij heeft een verre reis ondernomen, een buidel geld heeft hij met zich meegenomen. Tegen de dag van de volle maan zal hij thuiskomen. Zij haalde hem over door haar redenering. Met haar gladde lippen verleidde zij hem. Argeloos liep hij haar na, als een rund dat naar de slagbank gaat, als een dwaas in boeien geslagen, totdat een pijl zijn lever doorboorde, gelijk een vogel zich haast naar het klapnet, zonder te weten dat het tegen zijn leven gericht is. Nu dan, zonen, luistert naar mij, slaat acht op de redenen van mijn mond, uw hart wijken niet af naar haar wegen, dwaal niet af op haar paden, want vele zijn de verslagenen die zij heeft geveld, talrijk zijn degenen die zij altemaal heeft gedood. Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen naar de binnenkameren van de dood. Pas op voor de vreemde vrouw, pas op voor de vrouw En ook in dezelfde adem de man die zich zo gedraagt. Die een karakter heeft. Ik doe wat ik wil. En ik gebruik mijn lichaam en mijn passie. En ik denk ook, als we zondag over ons lichaam hebben gesproken, dit is iets wat we moeten meenemen. Waarvoor dient ons lichaam? En waarvoor gebruiken wij ons lichaam? Doen wij dat om anderen te verleiden? Zoals deze vrouw hier, zat er helemaal opgemaakt en klaargemaakt. En ze wist de juiste woordjes te zeggen en op de juiste toon te spreken. En die man is stom, want die laat zich daardoor beïnvloeden. Dus in het geval van Simpson was die vrouw fout door haar emoties te gebruiken om haar man te... En ik wil niet zeggen dat het altijd verkeerd is om je emoties te tonen en om ook proberen om iemand zijn gevoel los te maken. Hè. Ik wil ook niet zeggen dat het altijd verkeerd is. Maar zeker hier in dit geval, in deze twee voorbeelden, zien we dat dat verkeerd is. Maar is Simpson daardoor zonder excuus? Het kwam, overkwam hem en hij wist niet beter. Nee, hij had beter moeten weten. En hij wilde maar al te graag verleid worden door haar, misleid worden door haar, want hij vond haar zo schoon. Hè? Ze beviel hem, hebben we een paar keer gezien in de tekst. Maar ja, degene op wie hij dus eigenlijk zou moeten kunnen vertrouwen, zijn vrouw, daar bleek hij dus niet op te kunnen vertrouwen. Als we dan teruggaan naar Richteren. Want de vrouw heeft dus de spreuk gehoord en verteld. Dus direct op die zevende dag, zo gauw ze het hoorde, de laatste dag van het feest, is ze de oplossing naar die jonge mannen gaan zeggen, naar die 30 mannen. En vers 18 lezen we dan. Toen zeiden de mannen van de stad op de zevende dag, voordat de zon was ondergegaan, met een nadruk, voordat de zon was ondergegaan, dus voordat de zevende dag voorbij was, dus op tijd, we hebben het geraden, ze zeiden tot hem, wat is zoeter dan honing? Wat is sterker dan een leeuw? Natuurlijk. Simpson wist, dat had je dus nooit niet kunnen raden. Het was ook niet eerlijk van hem, maar ze hadden het nooit niet kunnen raden. Hij had het maar aan één iemand verteld. En zo dom was Simpson dan ook weer niet. Hij zeide tot hen, had gij niet met mijn kalf geploegd, gij had mijn raadsel niet geraden. Hij wist dat het van zijn vrouw kwam. Ik vind het wel een rare uitdrukking. Had gij niet met mijn kalf geploegd. Maar ja, goed. Oké, vers 19. En de geest des Heren greep hem aan, en hij ging naar Askelon, sloeg daar 30 mannen dood, nam hun bovenklederen en gaf die aan hen die het raadsel hadden opgelost. Maar zijn toren was ontbrand en hij keerde terug naar huis, naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simpson werd gegeven aan degene die zijn bruidsjonker geweest was. Simpson was kwaad. En in plaats van zijn schuld zelf af te lossen, hè, want hij was ook die deal aangegaan, hij had maar niet zo stom moeten geweest zijn om het te vertellen, zodat iemand het kon doorvertellen. Maar wat doet hij? Hij gaat naar een stad en hij slaat daar 30 mannen dood. In plaats van het uit zijn eigen zak te betalen, gaat hij andere mensen vermoorden en beroven om zijn schuld te kunnen aflossen. Dat zegt heel veel over wie Simpson was als mens. En hij was zo kwaad dat dit hem overkomen was. Maar ja, op wie moest hij kwaad zijn? Ik denk op de eerste plaats op zijn eigen. Hij had maar niet zo stom moeten zijn. Hij had maar niet die keuzes moeten maken. Hij had maar moeten nadenken voordat hij tegen zijn ouders zei, ik vind het zo'n schoon vrouw. Ik wil haar tot vrouw hebben. Kijk wat een ellende er allemaal uit voortkomt. Omdat hij niet heeft gekeken naar het karakter van die vrouw. Als er wel iemand was die God lief had of niet. En de vrouw van Simpson werd gegeven aan degene die zijn bruidsjonker geweest was. Tot hier gaan we het vandaag... houden. De volgende keer gaan we ook verder zien hoe hij gaat strijden met de Filistijnen. Amen.